Dit is een Vonk-podcast. Vonk is het leernetwerk Veilig Opgroeien. De Vonk-podcastserie is gemaakt voor professionals en aankomende professionals en heeft verschillende soorten afleveringen. Zo maken we afleveringen waarin het perspectief van jongeren en ouders zelf centraal staat en ligt in andere afleveringen de focus op het perspectief van deskundigen en professionals. In deze aflevering vertelt de 18-jarige Melanie in gesprek met Mirjam Wijnja hoe zij opgroeide in huiselijk geweld en welke lessen wij hieruit kunnen trekken.
Melanie, heel fijn dat we bij jou te gast zijn vandaag. Want de mensen thuis weten dat niet, maar er is hier een enorme geïmproviseerde studio gebouwd bij jullie thuis.
Ja.
Heel fijn dat we bij jullie mochten komen. Fijn dat jij te gast wil zijn in onze podcast.
Ja, welkom.
Zou je iets over jezelf willen vertellen? Wie je bent, hoe oud je bent, met wie je hier woont?
Ik ben Melanie, ik ben 18 jaar op dit moment en ik woon hier samen met mijn broertje en mijn moeder en heel af en toe is mijn vriend er. En natuurlijk heel veel dieren, die kunnen niet gemist worden hier.
Nee, het is inderdaad een hele gezellige boel hier.
Ja.
Wat doe je momenteel? Zit je nog op school werken?
Ja, ik zit op school. Ik doe de opleiding begeleiden specifieke doelgroepen, niveau 4. En ik werk op dit moment in een soort van rijdende snackbar. Kip van het Spit heet die. Dus ja, ik doe eigenlijk van alles een beetje.
Dus je hebt drukke weken.
Ja.
Ja, ja. Hey, en op school, hoe gaat dat nu? Want kun je gewoon alles doen? Of zijn er heel veel dingen aangepast in verband met corona?
Het is natuurlijk heel veel online. Dus we missen wel wat stof op school. Maar ze doen echt hun best om het wel gewoon goed te, alles te laten gaan zoals het gaat.
Mm-hmm.
Maar ja, de lessen op school gaan natuurlijk wel anders dan anders. En je hebt natuurlijk minder contact met je vrienden.
Ja.
Dus het is wel even wennen. En je zit natuurlijk de hele dag op een stoel voor je beeldscherm. En dan denk je, weer zo'n dag.
Ja.
Maar voor de rest is het een hele leuke opleiding. Je leert veel en ze staan er wel voor je klaar.
Jij doet de opleiding die je doet niet voor niks.
Nee, klopt.
Kun je iets vertellen over waarom je die opleiding doet en wat je graag zou willen in je leven?
Nou, ik doe de opleiding omdat ik natuurlijk zelf best wel een moeilijk verleden heb. En ik daarin heb gezien dat sommige dingen gewoon echt anders moeten. En daarom heb ik eigenlijk ook gekozen voor de opleiding. Zodat ik zelf uit eigen ervaring straks mensen en kinderen kan gaan helpen. Die net zo hebben gehad als mij. En waardoor ik ze dus goed kan ondersteunen. En ze juist de ondersteuning kan geven. Die ik eigenlijk in principe een beetje heb gemist in sommige dingen.
Kun je iets vertellen? Want je noemt het een moeilijke achtergrond. Kun je daar iets meer over vertellen?
Met mijn moeder en mijn broertje hebben we huiselijk geweld meegemaakt. Toen zijn we uit huis gehaald. En toen heeft de politie gezegd, nou weet je, over zoveel dagen ben je terug en dan kun je je spullen pakken. Nou, we zijn nooit weer terug geweest. Dus ja, ten eerste vind ik dat al, als je het weet dat het niet kan, waarom zeg je het dan? Dus dat vind ik heel jammer. En toen hebben we uiteindelijk in een safehouse gezeten, bijna een jaar volgens mij. En daarna konden we eindelijk weer rustig op zoek naar een plekje. En toen hadden we de mazzel dat mama een huurhuis had verhuurd aan kennissen. En omdat die een hele grote fout hebben gemaakt in het huurcontract, hebben ze eruit kunnen zetten, waardoor we dus nu ons eigen plekje hebben.
Hé, hey, en als we eens teruggaan, neem ons eens mee naar hoe oud je was. Woonden jullie toen met z'n vieren, met je vader erbij?
Ja, we woonden toen met z'n vieren. Ik was op dat moment, ik was 15 en twee dagen nadat we uit huis zijn gehaald, werd ik 16. Mm-hmm. Dus ik moest ook nog mijn 16e verjaardag op een locatie vieren waarvan ik niet wist waar we waren. Dus ja, het was allemaal heel lastig. En op dat moment woonden we met 4 man, heel af en toe 5, want ik heb ook nog een halfzusje.
Mm-hmm.
En die was er op dat moment ook bij.
Okay.
En omdat ik weet hoe het is om als jong iemand iets mee te maken, heb ik geprobeerd dat mijn zusje zo min mogelijk dingen mee kreeg eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk een beetje heel erg voor haar de bescherming op me genomen.
Mm-hmm.
Dat ze niet te veel meekreeg. Dat we leuke dingen zijn gaan doen. Maar ja, je houdt wel in je achterhoofd wat er allemaal aan de hand was thuis.
En kun je ons eens meenemen naar je eerste herinneringen als kind? Hoe was dat?
Ja, heel veel angst. Je lag boven op bed. Je wist niet of je vader boven zou komen. Of dat hij boos zou worden. Of als hij een dronken bui was, hoe die dan zou zijn. Of als hij terug kan van werk, wat hij dan zou doen. Je wist het nooit. En je wist niet als je iets zou zeggen of het goed of fout was. Dus het was altijd echt even waarvan je denkt van nou, kan ik dit wel of niet zeggen? Moet ik dit wel zeggen? Is het niet verstandig om dit te zeggen? Dus ja, dat had hij wel rekening houden.
En is dat dan je hele jeugd zo geweest?
Ja. Ja, echt vanaf dat ik 2 of 3 jaar was. Een hele tijd door totdat ik sowieso 15 was. En papa en mama zijn natuurlijk wel een tijdje uit elkaar geweest. Maar zelfs in die tijd ging dat door. Als we naar onze vader moesten.
Ja, en kun je proberen eens... Want heel veel mensen hebben geen idee hoe dat is om op die manier op te groeien, neem ik aan.
Oh, gelukkig niet. Dat groeien niet iedereen.
Nee, dat snap ik. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat is om in zulke omstandigheden op te groeien?
Nou, het is een beetje hetzelfde als dat je gespannen bent voor een wedstrijd. Dan heb je zo'n onderbuikgevoel de hele tijd. Zo van, ja, zo'n spanningsgevoel. En eigenlijk heb ik dat mede jeugd gehad.
Mm-hmm.
Dat je, ja, het is natuurlijk geen leuk gevoel. Je weet niet zo goed wat je moet. Je bent een beetje heel erg onzeker. En je hebt natuurlijk de hele tijd dat gevoel wat aan je blijft kagen. Van, nou weet je, let eens op. Hou je aandacht erbij. Let op.
Mm-hmm.
Ja, je hebt nooit rust eigenlijk.
En je vertelt dat dit echt best wel een heel aantal jaren heeft gespeeld. Waren er in die periode mensen om jullie heen, mensen in de familie, misschien een juf of meester op school of hulpverleners die bij jullie betrokken waren en die wisten wat er aan de hand was?
Nee, eigenlijk niemand. De enige waar ik het af en toe over had was met mijn vriendin.
Mm-hmm.
Maar dat was ook niet met alles, omdat ik me er eigenlijk gewoon heel diep voor schaamde. En het is natuurlijk niet normaal, dus ik durfde het ook nooit zo goed over te hebben.
En kun je nog herinneren hoe het was om naar school te gaan?
Het was een soort van als vakantie. Dat je weg mocht uit huis. Dat je eindelijk rust had. Een soort van heel raar. Ja, maar school was echt een uitje voor mij. Sporten net zo. Ik ging echt het liefst elke dag sporten. Gewoon om weg te zijn. Dus dat was een soort van vlugroute eigenlijk.
En de mensen daar? Op sport? Op school? Ooit eigenlijk iets gevraagd? Nee. Heb je ooit iets gemerkt?
Nee, ik deed altijd heel mijn best om heel vrolijk te zijn. Zodat niemand zou vragen wat met mijn hand in hand was.
Mm-hmm.
Omdat ik dan eerlijk antwoord zou moeten geven. En dat wou ik niet.
Het vriendinnetje waar je over vertelde. Ja. Hoe reageerde zij?
Ja, zij was heel vaak bij ons. Dus mm-hmm. Ze wist ook wel hoe die was. Maar ja, ze zegt ook ja. Op sommige momenten ga je er een beetje van uit. Dat sommige dingen normaal worden. Omdat het natuurlijk een hele lange tijd aan de gang is. Dus ja, dan ga je het op een duur zien als normaal. Dus ja, om dan over die dingen te blijven praten, ja, dat is gewoon heel raar. Omdat het voor mij als normaal werd.
Ja.
Dat is natuurlijk nog niet goed, maar ja, op dat moment weet je niet beter.
Maar betekent het dan ook, omdat zij heel vaak bij jullie thuis was, dat het eigenlijk voor haar ook een soort van, nou ja, het hoort er nou eenmaal bij dat het zo gaat bij hun? Werd het voor haar ook een beetje normaal?
Ja, soms wel.
Ja.
Mijn moeder wist wat hij zou doen, en ja, dan was het niet heel veel anders. Maar hij deed wel altijd heel... Ja, hij zette eigenlijk een soort van masker op als de andere mensen bij waren.
Mm-hmm.
Om te laten zien van, kijk, ik ben wel een goede vader. Maar ja, zij wist natuurlijk wel beter, gelukkig. Ondanks alles heeft ze me toch laten vallen. Want je, ja, dan laat het wel weer zien dat je niet altijd op mensen kunt bouwen. Ondanks dat ze weten wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
En ze heeft zelfs dingen gewoon, terwijl ik met haar contact had, terwijl we in het zeefhuis zaten, heeft ze dingen aan hem doorverteld en heeft ze contact met hem gehouden.
Aan jouw vader?
Ja, en hij staat ook nog regelmatig bij haar op de stoep om op de koffie te komen en zo met haar vader. Dus ja.
Tot op de dag van vandaag?
Ja. Vorige week zelfs nog stond hij bij haar op de stoep om koffie te drinken of wat anders, ja zeg het maar. Dus ja, dan denk je weet hoe die is.
Mm-hmm.
Kun je dan niet beter nadenken?
Mm-hmm.
Maar ja, dan denk ik misschien ergens is ze ook wel bang voor hem en durft ze het gewoon niet anders. Dus ja, het is gewoon ja, raar en ergens wel zielig.
Jeetje. Heftig.
Ja.
Ja.
Ja, zoals ik al zei, voor ons was het op een duur normaal.
Ja. En jullie familie? Zagen jullie die veel? We wonen in de buurt, kwamen jullie over de vloer? Hadden die ooit een idee?
Nou, de vader van mama, die had eigenlijk niet zoveel met mijn vader. Dus die kwam liever ook niet.
Mm-hmm.
Oma gingen we dan regelmatig heen van mama's kant. Mijn andere oma is overleden. En opa van mijn vaders kant, die mochten we eigenlijk ook niet zien, omdat papa daar niet goed mee overweg kon.
Mm-hmm.
Maar na alles, mochten we die wel soms eens zien. Dus daar waren we dan heel blij mee. En de laatste jaren, ik denk dat ze nu 1 jaar, 1,5 jaar overleden is, Hij zei, toen we uit het zeefhuis kwamen, toen zei hij wel, je bent altijd welkom bij ons.
Mm-hmm.
Dus we mochten altijd naar hem toe en zo. Dus ja, dat is wel gewoon fijn. Hij heeft ons nooit wat kwalijk genomen.
Nee.
Dus dat is gewoon fijn.
Ja, ja. En weet jij, kun je herinneren wanneer de eerste keer was dat er een of andere hulpverlener bij jullie betrokken raakte?
Ja, dat was op de dag dat wij het huis werden gehad.
En hoe oud was je toen?
Toen was ik 15.
En in al die tijd, tot jouw 15e, is hier, heb jij nooit een hulpverlener, iemand die...
Nee.
Oké. Ongelooflijk,
ja.
Eigenlijk.
Ja, maar dat was ook omdat we er ons een beetje voor schaamden. Althans, ik.
Ja.
Ja, je bent natuurlijk niet trots op dat je vader zoiets de hele tijd doet.
En, jij en je moeder en je broertje, praten jullie er als hij er niet was wel eens over? Wat ja. Aan de hand was?
Dan zei mama wel, ja... Het komt wel goed, we gaan hier wel weg. Vertrouw me maar. En dat hebben we natuurlijk een hele tijd gedaan. En uiteindelijk heeft mama haar woord ook waargenomen. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Want we hebben eigenlijk heel veel vertrouwen naar mama. Ja. Want ze is er altijd voor ons geweest.
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja,
ja. Want jullie zijn volgens mij heel hecht met z'n drieën,
ja.
Of niet?
Hoe moeilijk ze het zelf ook had. Wij stonden boven haar.
Ja.
En wij gingen eigenlijk... Zij gingen in principe voor ons letterlijk door het vuur als het moest.
Mm-hmm.
Ja, ze is die dag ook voor mijn broertje opgekomen. En mijn broertje ook voor haar. Dus ze heeft echt heel veel voor ons gedaan. Ik had me ook geen andere moeder kunnen wensen. Echt niet. Nee. Het zijn maar weinig die zo doen. Ja.
Hey, jij vertelde net dat toen je 15 was, toen zijn jullie eigenlijk helemaal weggegaan. Maar je ouders zijn al eerder uit elkaar gegaan.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik 7 of 8 was. Dat ze uit elkaar zijn gegaan. En toen dachten we dat we mama goed deden om weer terug te gaan naar papa.
Mm-hmm.
En mama dacht dat ze ons goed deden als zij weer mee ging naar papa. En daar hebben we het eigenlijk nooit met elkaar over durven te hebben. Tot het achteraf bleek dat we het eigenlijk voor elkaar probeerden goed te doen.
Okay.
Dus als we het eerder over hadden gehad, waren we misschien nooit weer, dan was zij misschien nooit weer naar hem toe gegaan voor ons.
En hoe lang zijn jullie toen ergens anders geweest?
Dat durf ik zo niet te zeggen, want toen hebben we een hele tijd hier gewoond. Ik denk dat we 4, 5 jaar hier nog hebben gewoond. En toen weer 3 jaar daar.
Okay.
En toen, daarna zijn we uit huis gehaald.
Okay, dus het betekent dat, begrijp ik het dan goed als ik zeg dat ze 4 jaar uit elkaar zijn geweest?
Ja, zoiets wel, ja.
En in die tijd gingen jij en je broertje, waren een deel bij je moeder en gingen voor een deel naar je vader?
Ja.
En na 4 jaar kwamen jullie weer bij elkaar?
Ja.
En wat jullie achteraf eigenlijk zeggen is, jij en je broertje dachten, het is beter voor mama als we toch weer één gezin zijn. En je moeder dacht, het is beter voor de kinderen als hun ouders samen zijn.
Ja. Dus dat is gewoon heel jammer dat we op dat moment niet hebben kunnen praten. Maar ja, we dachten dat we het elkaar aan elkaar goed deden. Dus ja, we dachten dat mama daardoor heel gelukkig zou zijn. En mama dacht dat wij daar heel gelukkig mee zouden zijn. Ja, soms heb je van die momentjes waarvan je denkt, hadden we nou maar gepraat of zo. Maar ja, achteraf... Zijn we ook misschien ergens wat blij dat het zo is gelopen? Ja, blij niet. Hoe zeg je dat? Dat het zo is gelopen zoals het is gelopen. Want nu hebben we helemaal rust van hem. En misschien hadden we dat op dat moment juist niet gehad. En hadden we nu nog steeds elke week om en weer moeten gaan. En nu hebben we eigenlijk een soort van helemaal rust van hem.
Ja.
En dan kunnen we de rust weer terugvinden. Soms hoop je dat dingen anders lopen, maar... Soms lopen dingen ook zoals ze lopen, om een bepaalde reden.
En kun je iets vertellen over hoe dat ging toen jij 15 was? Want hoe gaat het van eigenlijk, er is niemand betrokken bij jullie, naar jullie worden uit huis gehaald? Kun je dat een beetje vertellen?
Omdat het de avond ervoor echt helemaal uit de hand liep.
Mm-hmm.
Het liep echt helemaal uit de hand. Ik heb op dat moment, 's avonds heb ik mijn zusje op bed genomen, om haar te beschermen. En mijn broertje lag 2 kamers verderop. En papa en mama lagen aan de andere kant van het huis. Dus ik hield mijn broertje dan in de gaten. Ik heb de hele avond ook niet geslapen. Omdat ik bang was dat papa boven kwam en me mee zou nemen eigenlijk. Dus ja. En op dat moment heeft mama de volgende ochtend... ging mijn vader dan om 6 uur weg. En toen heeft mama de stap durven te nemen om de politie te bellen. En toen begon alles. En het was dat een hele sterke... stoere agent bij was, een vrouwelijke dan. Dat die, het was echt een pitbull, zo noemen we haar ook. We zijn haar ook eeuwig dankbaar, want als zij er niet was geweest, ik denk niet dat we dan misschien wel uit huis waren gehad. Want zij heeft echt heel veel druk achtergezet. Dus we zijn haar ook heel veel dankbaar.
Hey, en als we nog heel even een stapje terug gaan naar de avond ervoor, begrijp ik het dan goed dat jij, je halfzusje en je broertje zeg maar boven waren en hoorden wat er beneden gebeurde?
Nou, het was bij mijn broertje gebeurd.
Oké. Okay.
Dus hij heeft die dag mijn broertje helemaal zo van, ja, ik zeg het gewoon, lens geslagen. En mijn moeder ook. En ik heb mijn broertje in bescherming, nou, mijn zusje bedoel ik dan, in bescherming genomen. Maar ja, op dat moment durfden we niemand de politie te bellen. Ja, dat had eigenlijk wel gemoeten, maar ja, dat durf je op dat moment niet. En de dag erna heeft mama dan wel de lef genomen om politie te bellen. Maar dat was ook puur omdat hij patiënt politieagent was. En daar had ze contact mee gehad. En toen zei hij, je moet nu gewoon bellen.
Oké. Okay.
Je moet het nu gewoon doen. En dan moet je maar. Ja, want het is natuurlijk geen mooi. Ja, het is natuurlijk een hele nare herinnering om dat voor je kinderen mee te laten maken. Want dat gun je gewoon niemand. Je moet dan.
Hey, even vertellen eens over de pitbull.
Ja, dat was
echt. Wat deed zij zo goed?
Ze zei hoe dan ook, jullie gaan uit huis.
Mm-hmm.
Ze zegt, hij gaat mee, zij gaat mee en het is aan jou de keus.
Maar was je vader er toen of
nee,
was hij aan het werk?
Hij was om 6 uur begon hij met werken 's ochtends. En 's avonds rond 6, 7 kwam hij thuis. Maar ja, toen was er niemand meer. Dus ja, ze heeft echt heel veel druk erachter gezet. Zij heeft ook alles genoteerd en zo. En natuurlijk was er heel veel spanning op dat moment. Want stel je voor, papa komt wel thuis. Wat gebeurt er dan? We weten waartoe die in staat is, weet je. Hij is ja niet bang voor de politie. Dat is die echt niet. Dus ja, ik hing boven de wc kotsend vanwege de spanning en alles.
Mm-hmm.
En mijn broertje zat boven trillend eigenlijk van, wat gaat er gebeuren? Dus ja, het was echt wel op dat moment heel heftig. En mijn halfzusje was er ook nog. En die hebben we toen met een vriendinnetje mee laten gaan. Mm-hmm. Zodat zij niet mee hoefde naar het CVO. Zodat zij bij haar moeder kon blijven. Maar ja, wij zijn wel weggegaan.
En dan wat die agenten eigenlijk vooral deed was, nou ja, zeg maar blijven totdat jullie meegingen.
Ja.
Totdat jullie veilig waren.
Ja, en echt zeggen zo van, nou weet je, pak maar een paar spullen. En dat vind ik gewoon, ja, dat ben ik dan. Dat vind ik niet eerlijk dat ze dat hebben gezegd.
Mm-hmm.
En ik weet ook niet of dat de mevrouw is geweest of dat het een man is geweest die dat heeft gezegd. Maar die zeiden, nou, pak je spullen maar, want over 2 dagen komen jullie toch wel weer. En dan kunnen jullie je spullen pakken, omdat hij dan vast zit. Nou, puntje bij paaltje, hij heeft nooit vastgezeten. En we hebben nooit onze spullen terug. Dus waarom zou je dat zeggen als je achteraf, of als je weet dat het niet kan? Dat is gewoon, ja, dan denk ik, ja, kom op. Als je niet weet waar je het over hebt, waarom zeg je het dan? Ja, dat is gewoon wel heel jammer, want dan had ik andere spullen meegenomen dan dat ik nu had meegenomen.
Dus eigenlijk zijn er 2 dingen over die situatie te zeggen. Aan de ene kant is er een agent geweest die eigenlijk alles goed heeft gedaan. En ervoor heeft gezorgd dat jullie een soort van de drempel over. En dat jullie veilig waren. En als je nu terugkijkt op de situatie, is dat eigenlijk voor jullie het moment geweest waar alles veranderd is.
Ja.
En aan de andere kant is het ook een negatieve ervaring geweest. Omdat iemand tegen jou gezegd heeft, ach, neem maar een paar spullen, je komt zelf weer terug. En dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn.
En dat ze hebben gezegd, nou weet je, jij komt vast te zitten. Dat hebben meerdere gezegd. Puntje bij Pats heeft hij nooit vastgezeten. Dan denk ik, waarom niet?
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Je hebt een paar kinderen met drugs, pak je op, maar zo'n man laat je lopen. Waarom? Ja, ja, zeg het maar.
En heeft er dan ooit iemand vanuit de politie of zo, of een advocaat, of iemand met jullie gesproken om te vertellen waarom dat was?
Nee. Nee, helemaal niemand. Nee. En dat is gewoon heel jammer, weet je. Waarom leg je ons niet uit, waarom niet? Als er te weinig bewijs is, hoezo is er te weinig bewijs? Ga naar huis toe, je ziet een gaat in de muur zitten. Dat zegt toch genoeg? Mijn broertje heeft het ene oor groter dan het andere oor, omdat hij er zo hard aan heeft getrokken. Dat zegt toch genoeg? Ja, zeg het maar waarom ze het niet hebben gedaan. En achteraf denk ik, misschien zijn ze wel bang. Maar ja, ik vind niet dat politie bang hoort te zijn.
Waarom zouden ze bang zijn?
Omdat ze weten wat zijn verleden is. Want hij heeft al een keer met de chauffeur op ze ingereden.
Wow.
Dus ja, misschien zijn ze dan wel bang voor hem, omdat hij zo'n verleden heeft. Dus ja, ik weet het natuurlijk niet. Maar ja, dat is dan wel iets wat in je hoofd omgaat.
Hey, toen kwamen jullie in de safehouse terecht. Hoe lang hebben jullie daar gezeten?
Volgens mij een jaar. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
En wat is je daarvan bijgebleven? Hoe was dat? Om daar te komen, om daar te leven?
Heel raar. Je zit eigenlijk een soort van, ik zei het ook, ik vond het heel krom. Wij zitten nu in een soort van gevangenis. Allemaal goed en aardig bedoeld. Hun hebben echt goed voor ons gezorgd. Mm-hmm. Maar wij zitten in een soort van gevangenis en hij loopt vrij rond.
Ja.
Dat klopt gewoon eigenlijk niet. En maar ja, voor de rest hebben hun heel goed voor ons gezorgd en zo. Ik was natuurlijk 2 dagen daarna was ik jarig. Nou, dat hebben ze ook gewoon leuk gedaan. Ze hebben wel gewoon, ja, een soort van mijn verjaardag gevierd met z'n allen. Ondanks dat je die mensen niet kent. En je leert natuurlijk mensen kennen met hetzelfde probleem. Die hetzelfde hebben meegemaakt. En dan denk je zo van, maar je staat er nou niet alleen voor. Je hebt nou meerdere om je heen. En dat is dan wel iets waarvan je denkt, nou, het is niet bij ons alleen gebeurd. Het zijn meerdere.
Was dat dan ook de eerste keer dat je in contact kwam met mensen die ze ook zoiets hadden meegemaakt?
Ja.
Had je daar ooit over nagedacht?
Nee.
Dat jullie misschien helemaal niet de enige waren?
Nee, daar heb ik nooit over nagedacht. Ik dacht echt, ik schaam me hier zo voor. Het liefste praat ik hier met niemand over. En dan denk je, ja, je hebt daar eigenlijk nooit bij nagedacht, echt niet. Je denkt alleen op dat moment maar van, huh? Nog meer mensen die zoiets hebben meegemaakt. Dan denk je, waarom? Waarom nog meer van die arme vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt? Het is gewoon heel zielig en heel heftig om dat te zien. En vooral omdat je ziet wat voor kleine kinderen erbij lopen. Ik was een van de oudste die ertussen liep. En mijn broertje ook.
Mm-hmm.
En dan heb je daar gewoon een jochie van een half jaar. Dan denk je, waarom? Waarom doe je dat zo'n klein kind aan? Kan toch niet? Of zo'n moeder die zo'n klein kind heeft. Waarom doe je dat?
Mm-hmm.
Ja. Ik kon er niet bij. Echt niet.
Moest je dan ook wel eens denken aan jezelf als klein kind? Want jij was natuurlijk ook heel klein al.
Ja.
Toen dat begon.
Daar heb ik eigenlijk nooit bij nagedacht. Ik vond het op dat moment heel zielig. Want natuurlijk, je gunt het niemand omdat je zelf weet hoe het is.
Mm-hmm.
En je moet niet weten wat zo'n jochie of zo'n meisje eraan overhoudt. Het is natuurlijk niet niks om als je 6 of 7 jaar bent in een safehouse te zitten met je moeder.
Nee.
Dat is best wel heftig.
Jullie hebben in die periode, vanaf die periode eigenlijk heel veel hulp gehad.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen, hoe dat was?
We hebben heel veel gesprekken moeten hebben om te kijken hoe diep het zat en hoe prikkelbaar het was. Want ja, als je natuurlijk huiselijk geweld mee hebt gemaakt, ben je bang voor sommige dingen. Nou, bij mij was het een voorbeeld als iemand zo zijn arm naar me toe deed of iets wou doen met zijn hand, dan dook ik in elkaar.
Mm-hmm.
Uit reflex. Dus ja, dat hebben ze bij mij heel lang eruit moeten hebben. Nou, bij mijn moeder hebben ze natuurlijk een hele tijd zorgen dat het gezegd het niet haar schuld is. Want die voelde zich natuurlijk hartstikke schuldig door alles wat er gebeurd was. Ik ook, omdat ik bang was dat het mijn schuld was dat ik de politie niet had gebeld en dat soort dingen. Maar achteraf mocht ik dat helemaal niet zeggen. En toen zeiden ze op een duur tegen mij, ja, maar je moet de moederrol niet zo op je nemen. Ik zeg, ja, ik zeg maar, als je bijna 5, 6 jaar alleen maar voor je broertje en zusje hebt gezorgd, dan weet je niet beter. Dus ja, dat hebben ze allemaal met ons geprobeerd er eigenlijk een beetje uit te krijgen. Nou, mijn broertje is niet zo'n prater, die sluit zich meer op en die zit een beetje achter zijn telefoon. En die is een beetje aan het gamen. Dus daar hebben ze het op een andere manier mee moeten aanpakken dan met ons. Daar hebben ze een verhaal mee geschreven. En eigenlijk is hij heel erg veranderd sinds dat we bij mijn vader weg zijn. Het is mijn broertje geworden. Die eindelijk zijn mening durft te zeggen. Die eindelijk kattenkwaadheid had en zo. Af en toe is hij vervelend. Maar ja, het is en blijft een broertje. Maar ik ben blij dat hij zo is geworden, echt. Hij is zoveel veranderd. En hij groeit als kool.
Oh ja, dat is wel. Ja. Hoe oud is hij nu?
15.
Oh ja.
Ja, en dan denk je af en toe, shit, waar is mijn broek? En dan heeft hij hem weer aan. Ja. Loopt hij gewoon in mijn spijkerbroek door huis. Ja, dat kan allemaal. Maar ja, dat hadden we in het begin niet kunnen dromen. Dat hij, ja, ik zag hem eigenlijk als een heel stil en verlegen jochie. Die niet zijn mening durfde te zeggen. Nou, dat hoeft hij nou niet te doen. Hij weet echt wel wat zijn mening is. Dus ja, hij wordt eindelijk, ja, hij wordt groot. En, ja, mm-hmm. Nog even, nou is mij voorbij. Dan zegt hij, nou ben jij mijn kleine zusje. Ik zeg, oh, echt niet. Jij bent mijn kleine broertje. Ik zeg, dan blijf je ook.
Ja.
Dus ja.
Dat klinkt zoals het hoort te zijn, ja, tussen broers en zussen.
Ja, maar dat hadden we in het begin echt niet.
En toch is dat dan in een vrij korte tijd gebeurd. Hè? Ja. Heb je een idee hoe dat komt?
We hebben gezinsgesprekken gehad. Mm-hmm. Omdat we het niet met elkaar over durfden te hebben. Nou, we wouden het er niet met elkaar over hebben. Want weet je, wat is gebeurd. En dat stop je het liefst het heel ver weg. En dan wil je het gewoon niet over hebben, omdat het niet leuk is. Maar ja, je moet natuurlijk wel weten hoe iemand anders erin staat of over denkt. Dus ja, toen hebben we van die gesprekken gehad. En toen is eigenlijk heel veel veranderd. In huis.
En wat is het belangrijkste dat er is veranderd?
Dat we kunnen praten met elkaar. En dat we heel veel plezier hebben. We hebben de gekste dingen hier in huis wat we doen. Ja,
ja, vertel eens iets.
Zoals gisteren, we gingen honkballen met een koekje. En een kattenspeeltje. Waar we aan het honkballen, ja. Of we gooien, ja, dat mag eigenlijk niet. Dan hebben we een voedselgevecht in huis of zo.
Oh, ja.
En zitten daar een spruit op de muur. En hier paprika op het plafond. Ja. Dat soort dingen, dus ja. En dan heeft mama ook weer gelachen. Als we denken van, jongens, wat doen jullie nou weer?
Ja.
Dus ja, af en toe zie je plekken voorbij komen. En denk je, oh ja, er was dat en dat mee gebeurd. Dus ja, het zijn wel hele leuke dingen wat we nu in huis doen eigenlijk. Ondanks de corona maken we er wel echt een plezier hier. Ja, en we hebben nou een grasmaaier. En dan gaan ze mee door de tuin crossen. Mag niet van mama, maar ze doen het wel. Dus hij haalt echt katten kwaad uit. En hij heeft mama's bed laatst ook ingepakt met inpakpapier. Dus hij wordt echt helemaal zichzelf weer.
Dat is allemaal wel een heel goed teken.
Ja, ja, hij is echt, ja, af en toe kan ik hem achter de bank plakken. Maar ja, ja, dat hou je toch.
Jullie wonen nu weer in het huis waar jullie vroeger ook woonden.
Ja.
Wat is nou het belangrijkste wat veranderd is? Want jullie hebben een jaar in het safehouse gezeten. Zijn jullie toen teruggegaan naar dit huis?
Ja. Eigenlijk, er is niet zoveel veranderd. Het is alsof we nooit weg zijn geweest in de tijd dat we daar hebben, nou, dat we hier hebben gewoond. En daar hebben we eigenlijk nooit het idee dat we hier weg zijn geweest.
Mm-hmm.
We reden hierheen en het was doodnormaal om hierheen te rijden. Om hier naar binnen te stappen. Om hier te slapen. Het was gewoon vertrouwd. Het was gewoon ons plekje. En dat, bij mij komt dat ook deels door omdat ik weet dat papa hier niet heeft gewoond. Dus het is echt ons plekje. En dat pakt niemand van ons af. Dus ja, het is bij ons eigenlijk, nou voor mij is het dan, het is gewoon vertrouwd, heel vertrouwd.
Ja, want dit is de plek waar jullie toen, je ouders uit elkaar waren, een periode hebben gewoond.
Ja.
Hey, en je vader, is die nog in beeld? Zie je die nog?
Ja, als die over straat rijdt wel, maar voor de rest, nee. Het is ook gewoon omdat ik het niet wil. Hij heeft zoveel slechte dingen gedaan en hij is er nog niet voor gestraft. Maar ja, ik denk karma is een bitch en die komt nog wel. Dus daar wacht ik gewoon op. En ik hoef hem niet te zien. Nee. Ik wil hem ook niet zien. Dan schiet ik helemaal in de stress en dat merk ik aan mezelf. Dus dat wil ik gewoon niet. Dus ja, hij woont in een paar huizen verderop. Zit maar dan mijn vriendin. En daar staat hij dan al regelmatig op de stoep. Maar ja, weet je, daar kun je toch niks aan doen.
Maar dus dat jij vertelt dat hij komt koffie drinken bij jouw vriendin. Is dat omdat je hem dan ziet? Of omdat je dat hoort?
Nee, omdat je hem ziet. Zijn auto staat er. Hij staat of binnen of buiten. Of je, ik weet niet waar die is. Maar zijn auto staat een pal in beeld. Dus ja, echt zo'n teken van, nou kijk, ik ben er weer. Dus ja. En zo doet hij nog wel eens een paar dingen waarvan je denkt, nou weet je, doe het gewoon niet. Laat ons gewoon met rust. Het is gewoon vervelend wat je doet op dit moment. Het is niet anders.
Het huis is nog niet helemaal uit het picture.
Nee. Hij komt als ik jarig ben of mijn broertje is jarig, dan staat hij hier nog regelmatig op de stoep met een cadeau.
Mm-hmm.
Ja, en wat moet je dan? Hij pakt wel van die cadeaus waarvan je denkt, dit raakt me. Want we zijn er uit huis gehaald natuurlijk. En mijn oma is daarna kort overleden. En daar had ik een sneeuwbol van gekregen met een lama erin. En die wou ik heel graag terug. En ja, dan komt hij op mijn 18e verjaardag, komt hij daarmee aan. Ja, en liefde wil je niks van hem aannemen. Maar ja, dat wel dan, ja. Dat soort dingen. En toen ik was geslaagd, had hij mij, ja, ik zeg dat het het bedrag van de duivel is, €66,66 gegeven. Ja, wat is dat voor een bedrag? Maar ja, dat is het getal van de duivel. En zijn getal, dus ja. En dat heb ik via de rechter terug aan hem gegeven. Omdat ik het niet wil hebben. Ik hoef gewoon niks van hem. Echt niet. En mijn broertje ook niet. We hebben wel een beetje rust. Maar ja, je hebt nog steeds van die momenten dat je denkt, Nou, met verjaardag dan komt hij wel of komt hij niet langs.
Mm-hmm.
Dus ja, het is nog wel af en toe dat je denkt, opletten. Maar dat is niet zoveel als in het begin.
Jij vertelde in het begin iets over de opleiding die je doet.
Ja.
Andere jonge mensen die graag hulpverlener willen worden, die luisteren naar deze podcast.
Ja.
En jij zegt zelf, ik heb allerlei dingen meegemaakt. Ik weet hoe het is. En dat helpt enorm om anderen te kunnen helpen.
Ja, ik denk dat omdat ze dan weten dat ze er vooral niet alleen voor staan. En dat ze weten dat iemand hun steunt die hetzelfde heeft, ongeveer hetzelfde mee hebben gemaakt. Dus dat ze dan ook denken zo van, nou weet je, misschien heeft zij wel hetzelfde gevoel gehad.
En wat betekent dat dan? Als jij met een kind of een jong iemand, als je die kan laten weten, je bent niet alleen. Er is nog iemand die heeft het meegemaakt, hier zit er een. Wat betekent dat dan voor zo iemand?
Ik denk dat ze dan merken van, oh weet je, zij heeft het meegemaakt. Dus aan haar kan ik misschien wel vertellen van, nou weet je, dit en dit heb ik meegemaakt en dit was mijn gevoel. Omdat ze dan het idee hebben misschien zo van, maar zij heeft misschien wel hetzelfde gevoel gehad. Of zij heeft misschien wel hetzelfde meegemaakt. En dan kan ik daar mijn verhaal mee delen, omdat zij weet hoe het is. Dat ze een soort van, ja, maatje hebben dan, zeg maar.
Want heb jij zelf iemand meegemaakt die dat voor jou betekend heeft? Die jou enorm geholpen heeft?
Ja, dat was dan Joske. Oh, sorry. En zij heeft mij heel erg gesteund in dingen. Want ik heb met haar heel veel gesprekken gehad. Ik heb ook EMDR met haar gehad. En ik kon echt alles tegen haar zeggen. Ze heeft me echt, echt onwijs veel geholpen. En natuurlijk in het safehouse zijn er natuurlijk ook mensen geweest die er altijd voor mij zijn geweest. En dat ik dan, ja, mijn frustratie kon uiten en zo. En dat ik, of we gingen wandelen of zo. En dat ik dan wel mijn verhaal kon doen. Maar je praat er natuurlijk liever ergens anders over. En met die andere vrouw, dan moest het wel. Dan moest ik het erover hebben. Dus ja, op sommige momenten denk ik wel van, ik ben haar eeuwig dankbaar. En sommige momenten kon ik haar ook achter de bank plakken, omdat ik het er liever niet over wou hebben.
En als we haar nou eens als voorbeeld nemen, want wat mooi zou zijn, is als andere hulpverleners dit luisteren en dan weglopen met iets, oh ja, dat zou ik nou echt moeten doen. Wat maakt het nou, want was zij iemand die zelf dingen had meegemaakt? Of wat deed ze dan waardoor zij zoveel voor jou betekend heeft?
Echt een luisterend oor. En niet liegen. Ze was altijd heel eerlijk. En het mooiste moment, dat vond ik, was, ik moest huilen. Omdat ik iets vertelde wat me heel erg raakte. En op dat moment zei zij, ja, maar dat is precies hetzelfde als wat ik ook heb meegemaakt. Toen vertelde ze haar verhaal. Toen begon ze ook te huilen. Dus ja, dat was op het moment waarvan ik dacht, ze is wel echt oprecht met me. Dat heeft me wel echt geraakt op dat moment. Dat had ik ook niet verwacht.
Wat had je niet verwacht?
Dat, meeste mensen die met iemand praten, die doen het voor hun werk.
Mm-hmm.
Maar ik had wel het idee dat het bij haar echt oprecht was, wat ze deed. En dat ze het echt meende, de dingen die ze zei. En dat ze het ergens, ja, een plezier in had om iemand te helpen. Want ze heeft echt van alles aangedaan om mij in rust in mijn hoofd te krijgen eigenlijk. En dat ik mijn dingen stopte over na te denken en zo. En als er dan wat was, dan kon ik haar appen of bellen. En dan reageerde ze ook direct. Dus ze was er echt voor me.
Zeggen wat je doet, doen wat je zegt. Is het zoiets?
Ja, dat deed ze wel. En dat was gewoon heel fijn. En ze heeft nooit, nou, wat ik weet, heeft ze nooit gelogen tegen mij. En is ze eigenlijk altijd de afspraken nagekomen.
Mm-hmm.
En dat is gewoon heel fijn.
En heb je dan bij andere mensen die je tegenkwam, andere hulpverleners, had je daar dan het gevoel dat het werk was? Of dat ze het gewoon iets minder belangrijk vonden? Of?
Nou, bij sommigen had ik het idee dat ze het alleen deden inderdaad voor het werk. En bij sommigen wist ik niet zo goed wat ik van hen moest vinden. Want dan kwam je later achter dat ze hadden gelogen tegen je. En dan denk je, ja, maar waarom doe je dat nou? Want mama zegt altijd, de waarheid komt toch wel boven tafel. Dus waarom zou je zoiets doen? Maar ja, sommige mensen die liegen dan. Net zoals dat voorbeeld van, ja, je komt de volgende dag terug. Is nooit gebeurd. Zij zei, ja, hij komt vast te zitten. Nee, is nooit gebeurd. Waarom? Zeg je dat als je iets niet kan waarmaken? Zeg dan, ik probeer hem vast te zetten. Niet zeggen, ik ga hem vastzetten voor je. Want dat lukt je toch niet. En soms is het ook gewoon handig om niet dingen op een manier te brengen waarvan je denkt, oh, zo moet ik het brengen, maar met een soort van omweg. Of dingen niet gaan beloven wat je niet na kunt komen. En dat is gewoon een hele grote irritatie bij mij geweest. Dat mensen zeiden, ja, ik ga het echt voor je doen. En weet je dat, ik ga echt zorgen dat hij vast komt te zitten. Maar het is nooit gebeurd. En dat is gewoon waar ik me heel erg aan heb geïrriteerd. En dat ik gewoon niet eerlijk vond dat ze dat hebben gezegd. Vond ik ook heel jammer. Ik heb ook heel veel ruzie met die vrouw geschopt. Ja, het was misschien wel een politieagent, maar dat ben ik niet. Dat ben ik gewoon gek. Spijt me zeer. Dan zeg ik gewoon waar het op staat, omdat ik wel eerlijk ben. En die vrouw was toen ook wel onder de indruk van mij. Want ze snapte ook volledig mijn reactie.
Nou, dan is het wel mooi dat je het gezegd hebt. Want misschien heeft ze daar nooit meer gedaan. Hè?
Nou, dat hoop ik. Echt.
Ja. Hey, en dat dingen vertellen met een omweg, is dat een was dat een goed ding of een slecht ding?
Ja, in beide gevallen kan het. Want je kunt dan op een bepaalde manier iets slechts op een vriendelijke en op een andere manier brengen. Waardoor het iets minder slecht overkomt. Dan dat je in één keer zegt, nou weet je, jullie gaan uit huis. Ze hebben gewoon gezegd, nou weet je, we nemen jullie mee. Jullie moeten uit huis in verband met je vader en zo. Het is beter dan dat je in één keer zegt van, nou jullie gaan nu weg. Nee, dat moet je niet zeggen, want het komt dan in één keer over iemand heen. En bij mij moest het binnenkomen. En toen hebben ze tegen mij met een omweggetje eigenlijk een soort van gezegd. En toen dacht ik van, oh, zo bedoelen ze het. Dus ja, het is een beetje op de manier van hoe je soms tegen iemand iets zegt.
Is het dan een goede samenvatting als ik zeg dat het vooral belangrijk is dat je heel goed nadenkt over hoe wat je doet of wat je zegt aankomt bij de ander, dat je eigenlijk in de positie van de ander moet verplaatsen en moet denken, oké, ik moet nu even dit een beetje verpakken, of ik moet juist heel eerlijk zijn. Is dat dan het belangrijkste waar het over gaat?
Ja, en ik denk, eerlijk zijn en niet dingen beloven die je niet na kunt komen. Ik denk dat dat wel inderdaad de belangrijkste dingen zijn. En dat is gewoon iets waarvan ik denk, ja, dat is wel iets wat mee moet genomen worden.
Ja, dus dan zou je eigenlijk zeggen, als er nou één ding is wat iedereen die hiernaar luistert moet onthouden, van mij, Melanie, is nooit iets beloven wat je niet waar kan maken.
Ja, want dan kun je echt heel veel mensen pijn mee doen. En heel veel teleurstellingen. En dan heb je gewoon de kans dat het vertrouwen er niet meer in zit. Nou, echt niet dat ik haar meer ging, dat alles wat ze had gezegd ging geloven hoor. En ze mocht echt de pot op. Ja, en dat krijg je dan.
Volgens mij is dat een geweldige boodschap. En als iedereen... Als iedereen dat meeneemt en dat gaat doen vanaf morgen, dan wordt het toch een hele mooie stap vooruit.
Ja, dat hoop ik wel, ja.
Ja? Ja. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Het leernetwerk Vonk is een samenwerking tussen het lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling van de Hans Hogeschool en de regionale werkplaats See for Youth. Deze podcast werd gemaakt door Mirjam Wijnja. Research en interview. Techniek, Suzanne Kuik. Muziek, een fragment uit de sonate D-959 van Schubert. De pianist wenst onbekend te blijven. Heeft u een verhaal dat verteld wil worden en waar we lering uit kunnen trekken? Neem dan contact op met Vonk. Dit kan via het lectoraat of via See for Youth.